U hebt mij willen sparen. U dacht, dit is de eerste avond. Weet je wat, laten we die man niet te veel vragen geven. Ik heb er maar 4. Dat is niet gebruikelijk. Maar het zijn wel pittige vragen. Dus het is soms wel eens fijn als je vragen wat uitvoeriger kan beantwoorden. Ook wel een beetje pijnlijke vragen soms. Dus ik hoop dat u mij geduldig wilt verdragen. De eerste vraag luidt als volgt. Is de vrijzinnigheid in onze kerken niet een ontkennen van het kruis van Christus? Laat ik maar meteen ja zeggen, dat is zo. Maar er is wel een paar dingen meer over te zeggen. In de eerste plaats, het woord vrijzinnigheid moet je goed definiëren. Want het is natuurlijk een subjectief begrip. We hebben de neiging om het degene die het niet met ons eens zijn, misschien al heel gauw vrijdenkers te noemen. Laten we goed bedenken, iedereen vindt zichzelf rechtzinnig. Recht in de leer. Ook de mensen die zichzelf vrijzinnig noemen, zijn recht in de leer, maar dan hun eigen leer. Het kan zelfs, het woord bijbelgetrouw noemde ik straks een keer, dat kan ook zelfs nogal aanmatigend zijn. Wie maakt uit wie er trouw is aan de Bijbel? Nou, daar heb ik een simpel antwoord op. Je bent bijbelgetrouw als je van de Bijbel gelooft wat de Bijbel van zichzelf zegt. Namelijk het geïnspireerde woord van God te zijn. Dus daarom heb ik niet zoveel moeite daarmee. En ik heb ook niet zo moeite met het woord vrijzinnigheid. Als je daar maar niet te gauw mee slingert naar mensen toe die anders over bepaalde zaken dan jezelf denken. Wat ik net zei over de schrift is heel belangrijk. Hoe kijk je aan tegen het woord van God? Wat voor gezag heeft dat woord voor jou? Maar een misschien nog wel belangrijker vraag is, en dat is sowieso een goede vraag om aan elkaar te stellen, ook met name aan rechtzinnige mensen. Ik heb een vraag die werkt ontzettend goed, zowel voor rechtzinnigen als vrijzinnigen. Nou bent u heel nieuwsgierig wat die vraag is. Die komt nu. Die vraag luidt, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Daar moet u even over doordenken. Want rechtzinnige mensen, rechtzinnige mensen hebben nogal eens de neiging om juist op die rechte leer, orthodoxie betekent rechte leer, de Duitsers zeggen rechtgläubigkeit, het rechte geloof, daar erg veel nadruk op te leggen. Dat is het grote gevaar dat rechtzinnigheid betekent de juiste leerstellingen aanhangen. Ik kom altijd weer jonge mensen tegen die ook hun hele leven nooit anders gehoord hebben. Geloof betekent het aanvaarden wat hier in de kerk geleerd wordt en dat voor waar houden. Nou, de gereformeerde gemeente noemen ze dat een historisch geloof. Dat wil zeggen, daar kom je nog bepaald niet mee de hemel binnen. Daar hebben ze groot gelijk aan. Dat is een soort rechtzinnigheid die je kunt ontmaskeren door die mensen te vragen, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Dan krijg je interessante antwoorden. Het is niet het soort vragen dat ze gewoonlijk gewend zijn. Bij vrijzinnigen precies hetzelfde. Daar zie je weer aan, het gaat erom dat wij Christus spreken. Luther zei al, waaraan kan je een kanoniek of geïnspireerd boek herkennen? Dat is een boek dat Christum treibet. Dat wil zeggen waarin, dat kun je haast niet vertalen, waarin Christus centraal staat, waar het om hem gaat. Waar hij de drijvende kracht van is. Luister naar mensen, vandaag las ik een werkstuk van een theologische student over een heel bekend theologisch boek uit de 20e eeuw. En ze had dat heel goed gesnapt. Dat het een heel mooi boek is, maar dat tegelijkertijd een gevaarlijk boek is om alles wat er niet in stond. Er stonden zulke mooie dingen over de Heer Jezus in, maar niet over zijn kruis. En zeker niet over de schande van het kruis. Vrijzinnigheid spreekt met groot respect over Jezus als persoon. En ook over zijn leringen, over de bergreden met name gaat het dan, over dat soort dingen. Maar zijn kruis komt er bekaaid af. Zeker dat kruis als de weg der verzoening. Maar ook het kruis als de plaats waar ons vlees gekruisigd is, Galaten 5. De plaats waar de natuurlijke mens, de oude mens, tot zijn einde gekomen is. En in die zin is het volkomen terecht. Het is een ontkennen van het kruis van Christus. Het is in feite ook een ontkennen van Christus. Daarom is het zo belangrijk. Wie is de Heer Jezus voor jou? Zoon van God, God geopenbaard in het vlees. Nou, daar gaan de wegen al uiteen. Vrijzinnige mensen geloven ook nooit in een letterlijke wederkomst van Christus. Dat zijn het hoofdstand van die dingen. En die hebben allemaal ten diepste te maken met de Heer Jezus. En daar kom ik straks op terug als we het hebben over het woord dwaalleer. Want 2 Johannes 10e vers, daar vind je, daar wordt gesproken over de leer van Christus, even tevoren. En als iemand de leer van Christus niet brengt. Mooi is dat, hè? Dus niet als hij zijn handtekening niet kan zetten onder bepaalde belijdenisgeschriften. Maar als hij de leer van Christus niet brengt. Als hij Christus niet predikt. En dan natuurlijk, om zo te zeggen, de complete Christus. De Christus der schriften. En niet bepaalde facetten van hem die jou bijzonder aanstaan. Wanneer hij Christus niet predikt. De Godmens. De verlosser. De verzoener. De gestorven en begraven en opgewekt en ten hemel gevarene. Het is trouwens goed om die vraag aan iedereen te stellen, ook aan evangelische mensen. We hebben allemaal onze stokpaardjes. We hebben allemaal onze favoriete leerlingen als we niet uitkijken. Allemaal onze favoriete predikers of schrijvers. Maar het gaat erom was Christum treibet, heerlijke uitdrukking. Het gaat erom waarin Christus centraal staat. Het gaat om zijn persoon. Nou, de tweede vraag is, daar heb ik uitgelokt, hè. Wat hebt u voor of tegen de drie formulieren van eenigheid? Wauw, de eerste avond. Sommige mensen zijn hier voor het eerst. Als ik nou niet uitkijk, dan ben ik die mensen kwijt voor de rest van de avond. Dus wat hebt u mij aangedaan? Laat ik beginnen met het feit dat sommigen van u, dat zijn de evangelische onder ons, die hebben geen flauw idee waar het over gaat. Dat begint het al. We hadden een jongen uit onze kring, die kwam op de Driestar in Gouda, bij de Pabo. En die zei, toen zeiden ze tegen, ja, dan moet je wel de drie formulieren van eenigheid ondertekenen. Nou, ze geef ze maar even hier, dan kijk ik ze wel even door. Toen bleek het zo'n boekwerk te zijn. Schrok zich naar, wist hij veel. Ik dacht, een formulier was dat je moest invullen of zo. Dus sommigen echt hebben geen flauw idee waar het over gaat. Het zou de moeite waard zijn om te weten wie van u die drie formulieren zou kunnen opsommen, over welke drie het gaat. Ja, ik weet het wel, de reformatorischen onder u, die weten dat allemaal wel. Maar een heleboel weten dat niet eens. Maar waar het om gaat is natuurlijk wat ik straks in de prediking gezegd heb. Geloofsbelijdenisgeschriften. Wat is er mis met geloofsbelijdenisgeschriften? In een heleboel opzichten niks. Ik wou dat de hele wereld geloofde wat in de drie formulieren van eenigheid stond. Ik ben het niet met alle dingen daarin eens. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Maar ik zou willen dat de hele wereld geloofde wat daarin stond. En dat ook met hart en ziel. En dat ze allemaal zonder een van de Heidelbergse catechismes als hun persoonlijk geestelijk eigendom konden nazeggen. Dan was de hele wereld behouden. Geweldig. Maar als formulieren van enigheid, als belijdenis, als basis voor het kerkleven, heb ik een probleem. En dat probleem is niet de inhoud. Ik ga u dus niet opsommen waar ik het allemaal niet mee eens ben, want dat zijn echt niet zulke belangrijke dingen. Dat zijn geen dingen waar het gaat om leven en dood en om eeuwigheid, om hel en zaligheid. Dus zeg ik u bij voorbaat. Er is geen enkel punt in het geding waar het echt gaat om hel of hemel. Dus om te bewijzen dat ik zelf niet sectarisch ben, of althans wil zijn, ga ik ze niet eens noemen. Zo belangrijk zijn ze niet. Alleen om het feit dat ik ze nooit heb hoeven ondertekenen en er ook niet onder staan, kan ik wat makkelijker dan anderen zeggen dat er een heleboel dingen in staan waar ik het niet mee eens ben. Maar tegelijkertijd nogmaals, ik wou dat mensen konden nazeggen wat daar wel in staat. Aan goeds, en dat is zo ontzettend veel. Daar zit mijn probleem. Mijn probleem zit als je dat de grondslag maakt van kerkelijke eenheid. Dan ga ik iets zeggen wat u misschien vreemd vindt. Dan staat er veel te veel in. Als u en ik samen kerk zouden moeten zijn, dan zou ik u vragen of uw leven Christum treibet. He, ik kan geen genoeg krijgen van die uitdrukking. Of u Christus spreekt. En ik weet wel, ik wil niet naïef overkomen. Ik weet best dat er een heleboel haken en ogen aan zitten. Daar kom ik bij een volgende vraag nog even op terug. En ik weet ook, dat heb ik ook straks gezegd, als je concreet gemeente wil zijn, ja, dan moet je een bepaalde dingen afspreken. Vrouwen wel of niet op de preekstoel. Groot dopen of klein dopen. Als er een opwekking in Nederland komt, dan ben ik bang dat die meteen uit elkaar valt over de doop en over de geestesgaven en over de plaats van de vrouw en over de profetieën. Dat is de realiteit. Maar als je in die formulieren te veel dingen opnoemt, dan kom je steeds dichter in de buurt van het sectarisme. Want dan ga je ook een heleboel dingen opnemen van je zegt, dat moeten we bij ons in de kerk geloven. Terwijl je weet dat er een heleboel bijbelgetrouwe christenen zijn die er anders over denken. Nou, je moet samen afspreken, gaan we kindertjes dopen of gaan we gelovigen dopen. Maar je hoeft niet samen af te spreken, geloof je in een duizendjarig rijk of niet. Dat hoef je niet samen over eens te zijn. En er zouden nog een heleboel andere dingen in te noemen zijn die in die formulieren wel genoemd worden. Met andere woorden, ik zou die formulieren dus niet met goed geweten kunnen ondertekenen. Ik heb ze ooit wel eens een keer ondertekend, want dat moet ik u even vertellen. Toen was ik student, ik wist nergens van. En ik werd lid van een hervormd gereformeerde studentenzendingsvereniging. Ik wist niet eens wat hervormd gereformeerd was. Ik dacht dat dat gewoon hervormde en gereformeerde bij elkaar was, net als in de PKN. Later bleek goed in elkaar zat. En toen zeiden ze ook dat ik die formulieren moest ondertekenen natuurlijk als ik lid van die vereniging wilde worden. Ik ben zelfs nog penningmeester van die vereniging geworden, dus ik heb het verder gebracht. En ik heb die formulier ondertekend met het voorbehoud dat ik alleen dat ondertekende waar ik mee eens ben. Maar daar zaten de jongens niet over in. Ik was de eerste evangelische broeder die ooit lid werd van die vereniging, dus dat vonden ze al prachtig. En ik heb daar heel veel geleerd, we hebben daar mooie dingen beleefd. Maar ik wist absoluut niet wat ik ondertekende. Maar ik kende die jongens en ik wist dat in hun leven het gaat om wat Christum treibt. En toen dacht ik, dat zit wel goed met die mensen. En de grondslag die zij belangrijk vinden, die zal ook voor mij belangrijk zijn. Dus ik heb er helemaal geen spijt van. Dus ik heb daar wat genuanceerde opvattingen over. Maar op het moment dat ik als eis voor gemeenschap in een bepaalde geloofsgemeenschap, welke dat ook is, eisen gaan stellen, waardoor ik bijbelgetrouwe christenen buiten de deur houd, ben ik op de weg naar het sectarisme. En denk erom, dit is voor mij heel erg belangrijk. En ik vraag uw vrienden ook om nou niet beledigd te zijn, maar er eens over na te denken. Ik durf te zeggen dat bij die drie scheuringen vorig jaar geen enkele heilswaarheid in het geding was. Geen enkele fundamentele waarheid waarbij het gaat om hel of hemel. Geen enkele waarheid waarbij het gaat om was Christum treibt. Daarom scheuren zo erg. Want ik weet best dat het allemaal ingewikkelder zit en dat je er soms niet onderuit kan en dat het soms zo gaat terwijl niemand het wil en het toch gebeurt, dat weet ik wel. Maar sectarisme en partijschappen is in Galaten 5 is werken van het vlees. En het sectarisme wil altijd een kerkverband dat nauwer is dan het lichaam van Christus. Want in het lichaam van Christus heb je nou eenmaal mensen die groot willen dopen en klein willen dopen. Trouwens, overmorgen verschijnt een boekje van mij, sta op, laat je dopen, dan kunt u zien hoe het in elkaar zit. Dat is even tussendoor, kleine reclame. Maar allerlei opvattingen waarover we niet uit elkaar zouden mogen gaan, omdat ze niet gaan over de essentie van het geloof. En die essentie van het geloof heeft te maken met hemel en hel. En dat zeg ik in antwoord op die volgende vraag. Zijn scheuringen niet onvermijdelijk als er dwalingen zijn? Kijk, dat is nou een groot punt. Zou je dan nooit mogen scheuren? Ja. Als er dwalingen zijn. Maar wat zijn dwalingen? Dat is natuurlijk het grote punt. Er zijn volgens sommigen vele dwalingen. Ik heb een Duitse vriend gehad, die had boven de keukentafel hangen. Er zijn twee meningen, de mijne en de verkeerde. Zodat zijn kinderen daar elke dag aan herinnerd konden worden. En heel veel christenen denken eigenlijk ook zo. Er zijn twee meningen, de mijne en de verkeerde. En dan is alles wat niet met jouw mening overeenkomt, een dwaling. Ja, dan eindig je tenslotte bij het meest vergaande sectarisme. Want dan blijf je tenslotte ook alleen over. Ik vertel wel eens in het buitenland, het ideaal van de Nederlanders is, elke Nederlander zijn eigen kerk. Meneer op de preekstoel en zijn vrouw en 10 kinderen zitten dan in de banken. Maar dat redden we niet, dus enkele gezinnen voegen zich samen tot een wat groter kerkverband. 12 soorten gereformeerd, 120 soorten evangelisch. Ga er maar tegenaan staan. En dat is allemaal ook gedeeltelijk gebeurd door botsingen van persoonlijkheden. Dat is het klericalisme. Als Paulus en Apollos en Kefas onder elkaar ook nog eens ruzie gaan maken, dan ben je ook een eind weg hoor, in de kerk hoor. Dan is het ook droevig gesteld. Maar ook omdat, al die onze manieren verstaat, die kan met ons meegaan. En dan als jij dit en dat anders ziet, ja, dat kun je allemaal dwalingen noemen, maar je bent dan met sectarische dingen bezig. Dwalingen moeten gaan over hemel en hel. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee als iemand loogend dat Jezus de Zoon van God is. God in het vlees gekomen. Dan is dat niet een christen waarmee ik het oneens ben. Nee, dan zeg ik, is zo iemand wel een christen? Daar gaat het om. Of iemand nou groot of klein doopt, ik hoop dat u nooit op de gedachte komt om u af te vragen of degene die er anders dan u over denkt wel een christen is. Of iemand nou gelooft in het duizendjarige rijk, ja of nee, ik hoop dat u het nooit u ertoe brengt om te twijfelen aan het geloof van iemand, aan zijn behoudenis. Maar als iemand het verzoeningsbloed van Christus loogend, dan wil ik hem niet eens een christen noemen. Als iemand loogend dat Jezus in het vlees gekomen is, God geopenbaard in het vlees, dan vraag ik me af of je iemand een christen kan noemen. Dat bedoel ik met hemel en hel. Want sommige mensen zeggen wel eens, ja, hoe kun je nou onderscheid maken tussen fundamentele dwalingen en andere dwalingen? Dat heb ik al zo vaak gelezen. En dat kan naar twee dingen leiden. Dan ga je geen enkele dwaling meer veroordelen, dan kan alles onder één grote paraplu is. Alle leringen en alle varianten zijn mogelijk. Of die mensen zeggen, nee, we gaan alle dwalingen op gelijke wijze behandelen. En dan word je een kleine enge secte van mensen die het allemaal hartelijk met elkaar eens zijn. En iedereen die het er niet mee eens is, die dwaalt per definitie en die staat buiten de deur. En dan heb je de twee uitersten die we nou net niet moeten hebben. Dwalingen, ja. Als het gaat om hemel en hel, als het gaat om eeuwige behoudenis of eeuwige verdoemenis, als het gaat om de vraag, is dat wel een christen? Daar zegt Paulus in 1 Korinthe 5, als iemand een broeder genoemd wordt, maar, ik vul het nou zelf in, maar leeft als een heiden. Dan gaat het over leefstijl. Maar dat geldt ook als het gaat om de leer. Tot een eenvoudige zuster met haar kinderen wordt gezegd in de 2e Johannesbrief, als zo iemand die de leer van Christus niet brengt aan jouw deur komt, dan moet je hem niet eens groeten. Je mag hem niet in je huis ontvangen. Je mag niet met hem eten. Je mag geen omgang met hem hebben. Als het omgaat om de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dan kennen we geen pardon. Dan nog moet je goed uitkijken hoe je het zegt en wat je brengt. Als het om die essenties gaat, en ook als het gaat om de Bijbel als het woord van God, dan is de grens scherp. Daar kunnen we niet meegaan. Dat zijn scheuringen die onvermijdelijk zijn. Maar dan hebben we het ook over fundamentele dwalingen. Maar als jij zegt, we kunnen niet door één deur met gelovigen die anders denken over de plaats van de vrouw, of over de profetie, of over de doop, en wat had ik nog meer, en over de geestesgaven, en over al dat soort dingen, dan ben je goed bezig je op een sectarische weg te begeven. Denk er eens goed over na. Val me nou niet meteen lastig. Denk er eens over na. Ik zeg erbij, ik zei het straks ook. Ik zie in dat opzicht in ons land een heel belangrijke ontwikkeling. En ik weet wel dat niet iedereen daar blij over is, maar ik hoop dat u het in ieder geval wel bent. En dat is dat we elkaar minder verketteren dan vroeger. Vroeger keken we veel meer naar die dingen waarin wij verschilden. De muren tussen al die denominaties waren hoog. En we kietelden onszelf en zeiden, wij zien het goed, kijk maar, want wij geloven dat en dat en dat en dat. En die anderen zien het niet goed. Wat zij leren, nog kut lezen, wat zij leren gaat in tegen de belijdenis. En dat was voldoende om te zeggen dat ze dus niet bij horen. Ze dwaalden. Vandaag ontdekken wij dat we allemaal maar facetten van de waarheid onderscheid hebben. En dat we allemaal kunnen leren van elkaar. En dat meen ik niet, geen doekje voor het bloeden, dat meen ik. Dat begon al toen ik als student in Utrecht kwam, om nog even uit mijn studentenervaringen te melden, hoewel dat 43 jaar geleden is. Ik kwam uit een zeer beschermd milieu en toen kwam ik bij Ichtus in Utrecht. Wat heb ik van die medestudenten veel geleerd. Al die eigenwijzigheid die hoort bij iemand die uit een klein beschermde kring komt, die heb ik daar mogen afleren. En wat heb ik veel van die mensen geleerd. Ik ontdekte dat er ook buiten de eigen kring nog inzicht in de schrift bestond. Nou, dat vindt u misschien nogal vanzelfsprekend, maar voor mij was dat een hele ontdekking. Nou, u weet dat natuurlijk al lang, anders was u helemaal niet naar dit soort avonden gekomen. Maar het is een geweldige ontdekking. We zijn bezig op allerlei terreinen dingen te ontdekken die in onze eigen kring verwaarloosd zijn. Pas hoorde ik iemand zeggen uit een bepaalde traditionele geloofsgemeenschap, als die geestesgaven werkelijk zo belangrijk waren, dan hadden wij ze in onze kerk ook wel. Die mevrouw die zag niet in dat het wel eens net andersom zou kunnen zijn. Dat het misschien wel een ernstige nalatigheid is dat ze in onze kerk niet meer functioneren, omdat wij niet het hele woord van God meer in praktijk brengen. Maar zo kunnen we dus verguld zijn met de eigen enge richting. En die houding verandert heel sterk. En daar ben ik ontzettend blij over. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is dat ik het goed op een rijtje heb gestaan. Als ik nou later naar die cd luister, denk ik ook dat dit nog moet zeggen en dat, als ik het nou maar goed begrepen heb. Maar ja, uiteindelijk moet ik het toch loslaten. U moet het toch meenemen en u moet er zelf maar eens over nadenken. Het is de weg tussen sectarische engheid en aan de andere kant een wijsheid waarbij alle vrijzinnigheid ook mogelijk is. En daartussendoor de weg te gaan is een grote en belangrijke en moeilijke opgave. De vierde en laatste vraag. De Joden verwachten een manifestatie van de kracht van God. Mogen wij als christenen vandaag een manifestatie van de kracht van God verwachten? In Nederland zaten dus haakjes achter. De vraagsteller wil dus niet overeisen, overvragen. Hij zal wel heel blij zijn of zij als het in Nederland zou mogen gebeuren. Nou, dat is mooi. Ik heb daar een serie Bijbelavonden over in Middelharnis. Dat is een steenworp afstand van hier. Wanneer begint dat? Volgende week of zo al, geloof ik, over 2 weken. Hans is er altijd bij, dus die weet het. 28e. Dat is over 14 dagen. Dan beginnen we daar. En dan gaat het over de tijd van de late regen. Over wat we nog van God mogen verwachten. Naar aanleiding van lied 570 uit Opwekking. Dit is de tijd van Elia. Dit is de tijd van Mozes. En nog een heleboel van die. Dit is de tijd van Ezechiël. Dit is de tijd van David. Is dat waar wat er in dat lied staat? Nou, ik hoop het van harte. Dus ja. Dan zegt hij, ja maar hoor, als Middelharnis, daar ga ik niet naartoe. Kun je het niet even kort uitleggen? Nou, het antwoord luidt ja. Dat is het kortste. Mogen wij als christenen vandaag een manifestatie van de kracht van God verwachten? Ja. Maar u praat een beetje als die fariseeën, sorry voor de vergelijking, die vroegen om een teken, terwijl er al zoveel tekenen waren geweest. Ze hadden blijkbaar niks gezien. Dus als u zegt, mogen wij zo'n manifestatie van de kracht van God verwachten, dan doet u net alsof dat niet al aan de gang is. Hé, zegt u, dan heb ik even iets gemist. Precies. Het is al aan de gang. En dan hangt het maar een beetje vanaf wat u met kracht bedoelt. Maar als het gaat om geestelijke kracht in de brede zin van het woord, dan moet u niet alleen maar aan wonderen en tekenen denken, maar ook aan de kracht van de prediking. Dan denk ik dat wij in een heel bijzondere tijd leven en dat wij al zoveel mooie dingen daarvan mogen zien. Blijf dus niet altijd hunkeren naar wat er nog zou kunnen komen, maar probeer ook op te merken wat God vandaag in deze tijd al aan het doen is. Binnenkort heb ik een mannenweekend. Ik weet niet, zijn jullie er wel eens om een mannenweekend geweest, mannen? In Dalfsen, dat is erg ver hier vandaan natuurlijk. Hè? Vrouwen, zouden jullie je mannen daar niet eens heen kunnen sturen? Je krijgt ze als geheel vernieuwd terug. Dan moet je eens voorstellen. Dat een vergaderingsman zoals ik en een vrijgemaakt gereformeerde predikant. Dat zijn de twee sprekers. Daar op dat weekend samenwerken over het werk van de Heilige Geest in onze dagen. Dat vind ik nou zo humor van God. Hè? Daar kan ik zo van genieten. Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar geweest. Dus ik weet niet, misschien heb ik iets gemist, maar het is al begonnen. En dat geldt voor de kring waarin ik mij beweeg, dat geldt voor die kerk waarin deze broeder predikant zich beweegt. U wil graag de naam weten natuurlijk, nou dan kijk ik maar op het internet. Maar u kunt zich nog melden voor die mannenweekend. Een vergaderingsbroeder en een vrijgemaakte dominee die samen spreken over het werk van de Heilige Geest in onze dagen. Ik verheug me erop. Wees welkom. Maar die manifestatie is dus al begonnen. Dat is heerlijk. Geniet ervan. Het is nog geen 10 uur. Ik begrijp nog niet goed waarom het ik ben van Christus niet goed is. Ja, dat kan ik wel voorstellen. Als dat in een ander verband stond, dan zou het het mooiste zijn wat je kan zeggen. Dat is zondag 1 van de Heidelbergen. Ik weet dat ik het eigendom van mijn zaligmaker ben. Ik ben van Christus. Het mooiste wat de bruid in het Hooglied zegt. Ik ben van mijn geliefde. Ik ben van Christus. Alleen, zo zie je maar weer, je moet altijd kijken in wat voor verband het staat. Hier staat het in het verband waarbij deze mensen bedoelden dat zij Christus onderscheiden en losmaakten van Paulus, Apollos en Kefas. Dat waren niet de mensen die zeiden, houd toch op met al die verdeeldheid, het gaat toch alleen om Christus. Paulus zet ze al die 4 stromingen naast elkaar. En hij verwijt ze allemaal hun verdeeldheid. Ook die laatste groep. En daarom heb ik gezegd, in dat verband deugde het niet wat die mensen zeiden. Want zoals de ene groep Paulus tot hoofd van een stroming maakte binnen die gemeente met uitsluiting van de andere, zo was er ook een groep die dat deed met Apollos en een groep die dat deed met Kefas en een groep die dat deed met Christus. Christus tot een partijhoofd maken. En alsof Christus gedeeld was. alsof Christus uitgespeeld kan worden tegen zijn eigen dienstknechten. Alsof Paulus niet Christus predikt. Alsof Apollos niet Christus predikt. Je hebt dat wel eens een keer, met alle respect, ik kan dat wat makkelijker fitten op de evangelische, omdat ik daar zelf bij hoor, vind ik. Maar dan heb je dat ook wel eens een keer makkelijk. Ja, die Calvinisten noemen zich naar Calvijnen, de Lutheranen noemen zich Luther. Wij zijn van Christus. We hebben ook al die geschriften helemaal niet nodig. Ze doen dan net alsof met hen het licht doorgebroken is. En lezen alleen hun eigen geschrift of lezen zelfs alleen de Bijbel, zei ik straks. En komen dan ook niet ver, want wij leren alleen maar door Gods leraren die hij aan zijn gemeente heeft gegeven, zoals Efeze 4 duidelijk maakt. En die mensen hebben dan niet in de gaten dat ze zelf net zo hard zijn met die partijschappen bezig zijn. Alleen zij maken dan Christus tot hoofd van hun partij. Met uitsluiting van die anderen, want daar gaat het om. De mensen die zeiden ik ben van Christus, deden dat met uitsluiting van degene die van Paulus en van Apollos en van Kefas waren. En daarom zeg ik, in zekere zin waren dat de ergste van allemaal. Maar in ieder geval waren ze minstens net zo erg. Alleen in deze context, als u het daarvan losmaakt en u zegt als algemene belijdenis, ik mag door genade weten dat ik het eigendom van Christus ben, dan feliciteer ik u van harte, dan is er niks mis mee. Maar u moet het even zien in het verband waarin het hier staat.